Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag kunnen we luisteren naar eerwaarde heer Jan Filip, die ons meer vertelt over de liturgie van de eerste zondag van de 40-dagentijd.
Deze eerste zondag in de 40-dagentijd horen we hoe Jezus door de geest naar de woestijn wordt gedreven. Welke zondag zou beter zijn om te vertellen dat Jezus zich 40 dagen in de woestijn terugtrok dan deze zondag aan het begin van de 40-dagentijd? Maar welk positieve ervaring is er nu te verwachten van een verblijf in zulke barre omstandigheden, tenzij een diepe geestelijke vernieuwing? Maar hoe dan? Als men over de woestijn spreekt, dan denkt men spontaan aan een plaats van ontbering. Zo komt men ertoe zich de vastetijd voor te stellen als een periode waarin christenen zichzelf verplichten tot een aantal pijnlijke ontberingen, zoals voor kinderen minder snoepen, voor volwassenen niet roken of wat minder tv kijken. Dus eigenlijk een aantal wilskrachtige ascetische inspanningen die hopelijk heilzaam zullen zijn. Het is een beetje de spirituele versie van detoxen of regime en lijnen. Nu heeft de woestijn in de Bijbel toch een veel diepere betekenis gekregen dan alleen maar een plaats van ontbering. Het Joodse volk had tijdens zijn 40 jaar durende trektocht ervaren dat de woestijn, ondanks al de ontberingen die ze er meemaakten, juist een plaats was geworden van grotere solidariteit met elkaar en van sterke verbondenheid met een God Yahweh en dat hen juist gevormd had tot één volk, verbonden rond hun God. Gedurende die moeizame tocht hebben ze elkaar de hand moeten reiken om samen vooruit te komen en iedereen mee te krijgen. Ze hadden met elkaar het schaarse water leren delen, om alle te overleven. Kortom, ze hadden er ontdekt daar in de woestijn dat zij, met de zeer beperkte uiterlijke middelen die zij toen hadden, een hechte gemeenschap waren geworden. Maar evenzeer dat hun God juist dan, als zij elkaar hielpen, heel tastbaar aanwezig was. Toen vooral hebben zij aan den lijve ervaren dat hun God geen verre, afstandelijke, maar een heel nabije God was, die bevrijding bood, juist doorheen de zorg van mensen voor elkaar. Het was door die grote solidariteit en door die sterke verbondenheid met God daarin dat de woestijnperiode voor hen het voorbeeld werd van een menselijk leven van hoge kwaliteit. Ik leg er dus de nadruk op dat, volgens de Bijbelse ervaring zelf, God niet wordt erkend in het negatieve van de woestijn, in de ontberingen zelf, maar dat God wordt ervaren in het positieve dat gebeurt, ondanks, of beter gezegd, door de ontberingen. En dat is belangrijk om onze vaste, vandaag als christenen, ook goed te kunnen begrijpen. In onze christelijke spiritualiteit wordt God niet ontdekt als men zich alleen maar enkele beperkingen gaat opleggen. Maar wordt God wel tastbaar ervaren daar waar mensen het meemaken dat zij tot grotere menselijkheid komen, ondanks en doorheen de uiterlijke beperkingen die het leven blijkbaar met zich meebrengt. Problemen kunnen in een groep het meest slechte naar boven roepen, maar ook het meest edele. We zijn dus verkeerd als we de vastetijd enkel voorstellen als een periode van individuele, wilskrachtige verstervingen van uitzuivering. Want we mogen niet blijven steken in uiterlijkheden en het belangrijkste daardoor missen, namelijk de innerlijke vernieuwing, en dus helemaal geen Bijbelse woestijnervaring meemaken zoals de kerk dat bedoelt. Op een morgen deze week stond ik voor de spiegel en ik zei bij mezelf: oei, ik moet dringend naar de kapper. Als je voor de spiegel staat, zie je altijd iets. Er is een rimpeltje bijgekomen, of je ziet er wat bleekjes uit, of je kleren passen niet zo goed bij elkaar. Het valt op. In de spiegel zien we altijd de buitenkant en aan die buitenkant kunnen wij veel doen. Er bestaan honderden crèmpjes, poedertjes, zalfjes die je buitenkant kunnen bijwerken. Gelukkig maar. En er is een hele mode-industrie die je kan helpen om er nog eens goed uit te zien ook. Want daar gaat het toch om. We willen er allemaal goed uitzien. Er goed uitzien betekent namelijk meetellen en gezien worden. Vasten is de tijd om eens voor de spiegel te staan, maar niet om naar de buitenkant te kijken, maar naar de binnenkant. In het evangelie heet dat in de woestijn gaan staan. Jezus zelf is de woestijn ingetrokken. Om helder te krijgen waar het echt om te doen is. Hij had eerst Johannes, de doper, horen spreken, die het volk opriep om terug te komen van hun heilloze wegen. In de woestijn, waar hij naartoe trok, door de geest, dus door God zelf gedreven, ging hem helder voor ogen staan dat wat er echt toe doet niet geld, macht of bezit zijn, die zo alomtegenwoordig zijn in deze wereld. Maar een nieuwe wereld, een wereld waarin alles spreekt van Gods goedheid, het rijk Gods en waarin mensen als broers en zussen leven van elkaar. Op weg naar die nieuwe wereld wil hij ook ons meenemen, als reisgenoten in, als het ware, een nieuwe uittocht op weg naar het beloofde land. Een nieuwe uittocht, hoor ik als sommigen denken. Uit wat? Is het hier dan zo slecht? Ja en nee. Als er één ding duidelijk is, dan is het toch wel dat we er nog niet zijn. Want het is vaak ver van ideaal, toch? Kijk maar eens om je heen. Vind je dat we er al zijn? Is Gods wereld al waar geworden? Ik denk het niet. Niet in de grote wereld althans. Kijk maar eens bijvoorbeeld naar de kloof tussen arm en rijk. Kijk maar eens naar wie het voor het zeggen heeft. Kijk maar eens hoe mensen elkaar soms naar het leven nog altijd staan. Kijk maar eens naar hoe het gesteld is met onze planeet en het milieu. En kijk ook maar eens naar onze gezinnen. Kijk maar eens naar hoe we omgaan met de zwakste, de armen, de kinderen en ga zo maar door. Maar ook in mijn eigen leven sta ik ver af van tot wat God mij gemaakt heeft. Wie van ons wil niet graag iemand zijn? Wie van ons kan zeggen dat hij niet eens zelfzuchtig is, ikgericht? Wie van ons kan zeggen dat de liefde de boventoon heeft in zijn eigen leven? Waarom voelen we ons dan soms zo gekwetst en tekort gedaan? Op de eerste zondag van de 40-dagen tijd zegt Jezus: de tijd is vervuld. Nu is het moment om in beweging te komen, want het Rijk Gods is nabij. Luister maar naar hoe Marcus het verhaalt. In die tijd dreef de geest hem naar de woestijn. 40 dagen bracht hij in de woestijn door, terwijl hij door de Satan op de proef werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen bewezen hem hun diensten. Nadat Johannes was gevangen genomen, ging Jezus naar Galilea en verkondigde er Gods blijde boodschap. Hij zei: de tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij. Bekeert u en gelooft in de blijde boodschap. Het Rijk Gods is nabij. Dat zegt Jezus vandaag. Maar hoe kan het Rijk Gods nu doorbreken? Op een geloofsweekend met jongeren werd me duidelijk wat dit kon betekenen. We hadden het over de 10 geboden die het volk in de woestijn op hun weg naar het beloofde land hadden gekregen. Iemand zei toen: de 10 geboden zijn wegwijzers volgens mij naar het beloofde land. Niet een land dat ergens geografisch gesitueerd is, maar als je ze volgt in je leven, wordt de plek waar je bent tot een beloofd land. Dan zal de woestijn van deze wereld plots overvloeien van melk en honing. Dan zal het Rijk van God zichtbaar worden onder ons. De nagel op de kop. Jezus roept ons op om in Gods Rijk te geloven en ons hiertoe te bekeren. Durven we te geloven in Jezus' woord dat het zo is? En willen we dan ook anders gaan leven? Of zoeken we eerder excuses? Troost u. Excuses zijn er genoeg. Maar laat je het daarom dan maar bij het oude? op deze eerste zondag in de 40 dagen tijd, horen we hoe Jezus de woestijn intrekt. Maar de woestijn waar hij intrekt, die wildernis krijgt hem niet klein. Symbolisch, bijbels, is dit heel sterk. Werden Adam en Eva verbannen uit het paradijs naar de wildernis, die overheerst wordt door de boze, dan zien we hoe Jezus er juist de boze weerstaat en terugkeert uit de woestijn, om als eerste, na een hele weg afgelegd te hebben, het Rijk Gods binnen te gaan. Geleidelijk aan zal hij de boze en verdrijven uit zijn domein. Heel het evangelieverhaal vertelt ons hierover. Hoe meer en meer Jezus bevrijding brengt waar hij komt. Bevrijding voor zieken, voor uitgeslotenen, gevangenen, op welke manier ook. Zo schildert Marcus Jezus af als de nieuwe Adam. De eerste Adam was gevallen door de boze, de andere verslaat hem. Hij is sterker dan de machten van het kwaad en verhevener dan de engelen, want ze dienen hem. Die nieuwe Adam, Jezus, zal in staat zijn een nieuwe schepping tot stand te brengen. Wat hij vandaag aankondigt, maakt hij ook waar. Dat ware vieren we met Pasen. Zijn overwinning zal pas volledig zijn bij zijn lijden, dood en verrijzenis. Als hij zelfs de boze het domein van de dood heeft uitgejaagd, dan zal de bevrijding totaal zijn. Maar in Jezus kunnen we echter niet alleen de nieuwe Adam herkennen, maar ook onszelf. Marcus zegt immers, hij verbleef tussen de wilde dieren. Als je naar je binnenkant kijkt, dan zie je ze ook, die wilde dieren die huizen in je binnenste. Zoveel kwetsuren die je al jaren meedraagt, die zogezegd genezen zijn, of niet, maar nooit helemaal weg zijn. De wilde dieren van je angsten misschien, die je zo vaak verlammen. De wilde dieren van je kleine kanten, je gebreken, dingen die je verkeerd deed en waar je schaamte voor voelt, je schuldgevoelens. Zelfs de grote abt Antonius had ze. De heilige Athanasius vertelt erover in zijn leven over Antonius. Hoe hij in zijn dromen en in zijn visioenen belaagd werd door tal van monsters. Ook Bruegel schildert het in zijn schilderij De Visioenen van Abt Antonius. Heel beeldrijk. Maar eigenlijk gaat het over de binnenkant van wat in mensen en in onszelf kan omgaan. En je kan dan twee dingen doen als je je omringd voelt door die wilde dieren. Je kan vluchten, de woestijn, de confrontatie met jezelf ontvluchten en niet meer in de spiegel kijken, er een doek voor hangen. Of je kan ze in de ogen kijken zoals Jezus deed en in de woestijn blijven. De wilde dieren niet ontvluchten, de spiegel niet afdekken, om vervolgens te zien dat zij niet het laatste woord hebben. Vluchten is vandaag de dag helemaal niet moeilijk. Je hoeft maar de tv aan te zetten en je hebt verstrooiing zat. Je hoeft niet meer na te denken. Je kan vergeten. En er staat een hele vrije tijdsindustrie klaar om me daarin te helpen. Er is niets zo druk bezet dan onze vrije tijd. Is het niet? Maar Marcus vertelt niet alleen van wilde dieren. Niet voor niets zegt hij ook dat Jezus door engelen omgeven was. Engelen die voor hem zorgden. Engelen. tekens, boodschappers van Gods aanwezigheid. De Bijbelse overtuiging is: daar waar je zwak bent, ben je juist sterk. Of, als de nood het hoogste is, is redding nabij. In je diepste binnenste is er namelijk iemand die zoals niemand anders van je houdt. Je bent bemind zoals je bent, zoals je maar bent, en niet zoals je zou moeten of willen zijn. Er is een God die zich met mij verbonden heeft, zoals de regenboog hemel en aarde verbindt. Het is dan ook mooi dat diezelfde gedachte in de eerste lezing van vandaag terugkomt, waarin we het einde van het verhaal van de zondvloed lezen. In Genesis, hoofdstuk 9, staat er geschreven: dit zei God tot Noach en zijn zonen: nu ga ik mijn verbond aan met u en met uw nageslacht en met alle levende wezens die bij u zijn, met de vogels en de viervoetige dieren, met alle dieren van de aarde die bij u zijn. Al wat uit de ark is gekomen, al het gedierte van de aarde. Ik ga met u een verbond aan, dat nooit meer enig levend wezen door het water van de vloed zal worden uitgeroeid, en dat er zich nooit meer een vloed zal voordoen om de aarde te verwoesten. En God zei: dit is het teken van het verbond, dat ik instel tussen mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, voor alle geslachten. Ik zet mijn boog in de wolken, die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. Wanneer ik op de aarde de wolken samenpak en de boog in de wolken zichtbaar wordt, dan zal ik denken aan het verbond tussen mij en u en alle levende wezens, alles wat leven heeft. De wateren zullen nooit meer zwellen tot een vloed om al wat leeft te verdelgen. In een wereld vol van geweld en zonde zou je kunnen zeggen dat God duizenden redenen heeft om zich kwaad te maken en om zich af te keren van ons mensen. Maar, zo zegt de eerste lezing, zo is onze God niet. Het verhaal van Noach maakt dat duidelijk. God is geen blinde, straffende God, maar hij is wel een rechtvaardige God, die wel paal en perk stelt aan het kwaad, maar ook opnieuw wil beginnen. De boog in de wolken is het symbool van Gods geduld, goedheid en trouw. Nog voor het tijdperk aanbreekt waarin Gods goedheid en liefde tastbaar werd in Jezus, toont hij al bij Noach zijn genade, zoals hij dat ook deed bij Abraham en bij Mozes, die in de loop van onze tocht van 40 dagen naar Pasen ook onze tochtgenoten nog zullen worden. Maar zullen wij Jezus, Mozes en Abraham kunnen vergezellen op hun tocht naar Gods Rijk? Wij hervallen o zo snel in onze oude en slechte gewoontes, waardoor we ons juist verwijderen van dat rijk, die nieuwe wereld waar Jezus ons naartoe wil leiden. Hoe kunnen wij dit dan waarmaken? Ook Petrus, de apostel, is vertrouwd met deze vraag, zoals ook de apostel Paulus. Hij zegt: ons vlees is zwak. Wat we willen doen, doen we niet, en wat we niet willen doen, dat doen we juist. Maar Petrus geeft ons in de tweede lezing van deze eerste zondag in de 40 dagen tijd een nieuw inzicht mee. Hij schrijft: het is geen kwestie van op eigen kracht het waar te maken, maar het is een zaak van te vertrouwen in Gods goedheid, zichtbaar geworden in Jezus en tot ons gekomen door het doopsel. De sleutel tot het Rijk Gods is het doopsel. De genade van het doopsel zal ons hiertoe de kracht geven. Met ons doopsel zijn we immers sacramenteel Jezus' weg al ingeslagen. Maar durven we ons doopsel ook te leven in het leven van elke dag? Dat leven geven is. Durven we loslaten zoals Noach en ons binden aan Gods droom voor deze wereld? Petrus schrijft in zijn brief over de betekenis van de bevrijding die Jezus bracht voor allen. En hoe die bevrijding ook voor ons klaar ligt doorheen het doopsel. Hij schrijft: broeders en zusters, Christus is eens vooral gestorven voor de zonde, de rechtvaardige voor de onrechtvaardige, om u tot God te brengen. Gedood naar het vlees werd hij ten leven gewekt naar de geest. Zo ging hij heen en predikte voor de geesten in de kerker, die eertijds in de dagen dat Noach de ark bouwde, weerspannig waren geweest, terwijl God in zijn langmoedigheid geduld oefende. In de ark bleven slechts enkele, niet meer dan 8 personen, behouden te midden van het water. Dit was een voorafbeelding van het doopwater, waardoor gij nu gered wordt. De doop beoogt niet de verwijdering van lichamelijke onreinheid, maar de verbintenis met God van een goed geweten, krachtens de opstanding van Jezus Christus, die ten hemel gevaren zeten aan Gods rechterhand, nadat engelen en machten en krachten aan hem onderworpen zijn. Verwees de eerste lezing naar de zondvloed, waarin zondaars omkwamen en rechtvaardigen gespaard bleven? Dan haakt Petrus in zijn eerste brief hierop in door te stellen dat eigenlijk in het doopsel hetzelfde aan ons gebeurt. De boze, de zonde gaat er een kopje onder. We worden door het doopsel bevrijd van de zonde, opdat we rechtvaardig zouden zijn uit zijn goedheid. We geloven immers op Jezus' woord dat we door het doopsel overgaan van dood naar leven. Dit is de weg die Jezus doorheen de verrijzenis opent voor heel de mensheid om te gaan. Dit is de bevrijding die hij aanbiedt om ons te laten delen in zijn leven als verrezenen. Mogen wij deze weg gaan in deze 40 dagen tijd, als we gaan leven vanuit de genade ons gegeven in ons doopsel? Mogen we zo inwoners zijn van Gods Rijk? Vaste is de tijd om Hem toe te laten, om je door Hem te laten aanspreken, om Zijn liefde binnen te laten en Hem zichtbaar te maken. Aan de buitenkant zal het te zien zijn, aan ons broederlijk delen, onze solidariteit, aan de stappen die wij zetten naar soberder leven, aan een hele manier van leven dus, die zijn wortels heeft in ons diepste binnenste. De antwoordpsalm van deze eerste zondag in de 40 dagen tijd is dan ook geheel op zijn plaats als gebed, opdat Hij ons de juiste weg mag wijzen. Want wij geloven dat Hij ons de weg wijst naar vol en zinvol leven. Met Psalm 25 bidden we. De wegen van God zijn goed en betrouwbaar voor ieder die zijn verbond onderhoudt. Wijs mij uw wegen, Heer. Leer mij uw paden kennen. Leid mij volgens uw woord, want gij zijt mijn God en verlosser. Gedenk uw barmhartigheid, Heer, uw altijd geschonken ontferming. Herinner u niet het kwaad van mijn jeugd, maar denk aan mij met erbarmen. De Heer is goed en rechtschapen, daarom wijst Hij zondaars de weg. Hij leidt de geringen langs eerzame paden. Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze catechese die ons gegeven werd door eerwaarde heer Jan Philippe over de liturgie van de eerste zondag van de 40 dagen tijd. In een volgende aflevering staan we stil bij een ander catechetisch thema en dan hoop ik dat u opnieuw afstemt op het programma Catechismus. Van harte dank en nog een zeer gezegende dag gewenst.